Hallo daar, welkom bij Studio Magic, de Nederlandstalige podcast over alles wat te maken heeft met Magic the Gathering. Mijn naam is Jeroen Koster.
Mijn naam is Eva Aertsen.
En mijn naam is Arjan Ang.
En dit is aflevering 12. En deze staat vrijwel geheel in het teken van één specifiek Magic format, te weten Cube. Wat is een Cube? Hoe werkt het? Hoe bouw je er een? En vooral, wat is er zo leuk aan? Dus aan het eind van deze aflevering heb je, als het goed is, een antwoord op deze en nog veel meer vragen over Cube. Maar er is nog een goede reden om deze episode tot en met de laatste minuut te beluisteren. We gaan namelijk een prijs weggeven.
We hebben een boosterbox Dominaria die we mogen verloten. En aan het eind van deze aflevering vertellen we daar meer over. Wat we wel vast kunnen verklappen is dat deze boosterbox ons ter beschikking is gesteld door DGN.
Ja, DGN, dat is onze sponsor voor deze aflevering. Het is een bedrijf achter een aantal vergelijkingswebsites. Moet je denken aan Zorgkiezer, Hypotheek 24 en de goedkoopste notaris. Die zitten in Amsterdam aan de grachten en ze hebben wat mensen nodig. Ze zoeken eigenlijk specifiek Magickers om hun software development team te versterken.
Ze hebben namelijk een aantal vacatures openstaan en ze weten dat in de Magic community best wat mensen rondlopen met software development ervaring en eventueel een diploma. Dus ze hebben ons benaderd om deze oproep te doen.
Ja, en wil je meer over het bedrijf weten, kijk dan op dgngroep.nl. Dat is de D van Dominaria, de G van Goblin en de N van Negate. Een groep gewoon in Nederlands.
Nou, ik heb begrepen dat er zelfs al een paar Magickers werken. Dus er is ook ruimte om af en toe kaartje te leggen.
Ja, ik heb begrepen dat dat klopt uit zeer betrouwbare bron. Kortom, heb jij interesse in een baan in Amsterdam in de IT-development hoek en lijkt het je leuk om te magic op je werk? Stuur dan een mail naar wim@dgngroep.nl. En dat is de W van Walking Ballista, de I van Innistrad en de M van Mulligan.
Ja, en zoals gezegd, DGN heeft een boosterbox ter beschikking gesteld. Blijf luisteren en je hoort hoe je deze kunt winnen.
En dan nu het hoofdonderwerp van deze aflevering, Cube.
Ja, Cube, dat heb ik ook wel eens gespeeld. En ik vind het eigenlijk wel een van de meest unieke manieren om Magic te gaan spelen. Al heb ik zelf geen Cube. Arjan en Jeroen, jullie hebben er allebei wel één. Dus Arjan, kan jij beginnen met toelichten wat een Cube precies inhoudt?
Nou, Cube is eigenlijk min of meer een selectie kaarten die je zelf maakt en bij elkaar zet. En die je vervolgens gaat draften. Dus jij kan zelf een selectie maken van alle kaarten die je leuk vindt in Magic. Die stop je vervolgens, bijna letterlijk in een doos. En vervolgens kan je daar mee gaan draften. En dat is eigenlijk wat een cube is, heel simpel gezegd.
Oké, dus je hebt je doos aan kaarten. En dan ga je dus boosters bij maken, klopt dat?
Ja, dat klopt. Normaal als je gaat draften, en dan doe je dat meestal met 8 spelers. Dat is niet per se nodig, maar normaal is het om met 8 spelers te draften. Voor elke booster heb je 15 kaarten nodig. En iedereen krijgt 3 boosters, net als dat je normaal gaat draften. En dat betekent dat je eigenlijk dan 360 kaarten nodig hebt in je cube om met 8 mensen een normale draft te kunnen doen.
Okay.
Dus je zal 360 kaarten in je cube moeten stoppen. En dan kan je in principe gewoon lekker cuben. En wat vaak het maximum is wordt gehanteerd, is vaak 720. Dan zou je eventueel zelfs met z'n 16e kunnen draften. Dus 2 aparte tafels. Maar je krijgt ook wat meer van je tijd in de draft zelf.
Ja, precies. Want als je dan nog steeds met z'n 8 speelt, dan heb je gewoon 50% minder kans op al die kaarten die erin zitten.
Ja, en wat wel aardig is om te vertellen, is dat eigenlijk, het is een beetje lastig om te vertellen hoe Cube nou precies ontstaan is. Het idee dat het oorspronkelijk uit Canada komt, in de omgeving Ontario, dat het bedacht is. En waarom heet het nou Cube? Het schijnt dat iemand het gewoon in een doos had zitten. En daarom heet het dan een Cube. En die had dan in een vierkante doos zitten. Dus niet een heel spannend verhaal. En
had heel anders kunnen lopen als dit in een driehoekige doos had gestopt.
Ja, precies. Ja. Dan hadden we gewoon Triangle
hadden gedaan. Een heel andere podcast gehad meteen.
Ja, precies. Maar eigenlijk was het, toen ik zelf in aanraking kwam met Cube voor de eerste keer, toen was mijn idee erbij dat het de sterkste kaarten in Magic, uit de geschiedenis van Magic, bij elkaar waren. En inmiddels is dat wel een beetje genuanceerd, want wat ik al net vertelde, dat komt er gewoon op neer van, het is maar wat je er zelf wil mee maken. Maar eigenlijk vonden mensen het wel leuk. Die zeiden van, ik heb hele sterke kaarten en die mag je misschien niet meer spelen nu. Althans, die mag je niet in elk formaat spelen. Maar ik vind het veel leuker om die Black Lotus die ik heb vaker dan één keer te kunnen draften. Dus weet je wat, ik stop hem gewoon in een doos. En vervolgens kunnen we die dan draften. En dan heb je elke keer weer de kans om een Black Lotus te openen. Dus het is in die zin een hele effectieve manier om te draften. Want je kan je kaarten, je hoeft ze maar in principe één keer te halen, één keer te kopen of erbij te ruilen. En vervolgens kan je daar eindeloos mee draften.
Ja, dat is inderdaad een van de grote ja, kenmerken en ook voordelen dat je dus in theorie geen nieuwe kaarten meer hoeft te kopen. Als je eenmaal die verzameling van een paar honderd kaarten hebt en je bent daar tevreden over. En de mensen met wie je dat draft ook. Ja, dan heb je gewoon meerdere leuke avonden met dezelfde kaarten. En die toch elke keer weer heel anders zijn.
Ja, want wat ook nog best wel een bijzonder aspect is van Cube. En nogmaals, dat is een beetje de regel in Cube, is eigenlijk dat elke kaart er maar één keer in zit. Nou zijn er mensen, waaronder ik zelf, die het wel leuk vinden om soms wel bepaalde kaarten wel meer dan één keer in te stoppen. Maar eigenlijk is een beetje de min of meer ongeschreven regel dat je elke kaart er maar één keer in stopt. En dat levert natuurlijk wel heel veel unieke potjes op, want ja, elke kaart is anders.
Je klopt, en je kan geen, in de meeste cubes dus, in dat soort cubes kun je geen playsets draften of heel erg zeker weten dat een bepaalde combo, dat je die gaat trekken, want je combo pieces zitten er allemaal maar één keer in. Maar het is een vrij casual format eigenlijk. Dat wordt, nou, het is volgens mij wel eens op toernooien gespeeld, maar dat is niet heel gebruikelijk.
Het is in de geschiedenis van toernooi Magic. Dus via Wizards is er twee keer een Cube toernooi georganiseerd. Althans als formaat opgenomen in een toernooi. In 2007 bij de Invitational. En in 2012 is het bij het Magic World Championship is het nog een keer teruggekomen.
Nou Arjen, je vertelde dus net iets over dat je boosters moet maken. Hoe zit dat in elkaar? Jeroen, weet jij dat?
Ja, waar het eigenlijk gewoon op neerkomt is, je hebt dus die verzameling van een paar honderd kaarten. En ja, die moet je gewoon heel erg goed schudden. En vervolgens daar zo random mogelijk boosters van maken. En er zijn natuurlijk manieren om te zorgen dat de kleuren een beetje evenredig verdeeld zijn, zoals in echte boosters ook het geval is.
Ja, mijn ervaring is trouwens dat het meestal wel goed is om toch een soort van voorselectie te maken. Dat je zeg maar gewoon 10 witte kaarten, 10 rode, 10 zwarte, 10 blauwe, 10 groene bij elkaar doet en die gaat schudden en die over die boosters gaat verdelen.
Oh ja. Ja. Nou, misschien komen we er straks ook nog over te spreken als we het over onze eigen cubes hebben en hoe wij dat doen.
Okay, dus je maakt voor elke speler die meedoet, maak je dus 3 aparte boosters tussen aanhalingstekens van ieder 15 kaarten. Dat is
ja,
het idee.
Ja, ja, en die draft je inderdaad gewoon op een normale manier. Dus voor mensen die nog nooit gedraft hebben, je zit allemaal aan dezelfde tafel. Iedereen opent een booster. In dit geval pak je dus gewoon dat stapeltje kaarten op. En je kiest er eentje uit die je wil gaan spelen. En de overige 14 die geef je door aan je linker buurman of buurvrouw. En zelf krijg je ook een stapeltje van inmiddels 14 kaarten van de buurman of buurvrouw aan je rechterkant. Dus die persoon heeft er ook al eentje uitgekozen. Nou, zo kies je van die 14 kaarten, kies je er ook eentje die je wil gaan spelen. Enzovoort, totdat dat hele pakje is opgedraft. Dan heb je dus 15 kaarten. Dan komt het tweede pakje. Dan doe je eigenlijk hetzelfde met het verschil dat je dit keer de kaarten naar je rechter buurman of buurvrouw doorgeeft. En dan nog een derde ronde en die geef je weer linksom door. En aan het eind van de rit heeft iedereen een stapeltje van 45 kaarten die hij zelf heeft samengesteld uit al die kaarten die de revue hebben gepasseerd. En daarvoor ga je dan een deck bouwen. Dus dan ga je nog wat basic land eraan toevoegen, want dat zit niet in de boosters. Die kun je uit een apart stapeltje halen. En dan moet je een deck van bouwen van minimaal 40 kaarten. En vervolgens ga je daarmee spelen. Vaak 1 tegen 1, maar je hebt ook multiplayer cubes.
Oké, dan denk ik dat we bij deze wel een aardig beeld hebben van wat een cube dan is. Arjan, jij hebt al enige tijd een cube. Vertel, wat is de insteek van jouw cube?
Nou, misschien is het wel aardig om even te vertellen hoe ik met de cube begonnen ben. En dan moet ik eigenlijk ook iets vertellen over draften. Ja, dat had ik eigenlijk toch nog nooit gedaan. Ik vond het ook niet heel erg leuk. Totdat een nieuwe set uitkwam, en dat was Innistrad. Dan heb ik het over het originele Innistrad. En Innistrad vond ik echt een hele leuke set. Ik denk dat ik dat ook, nou, van alle sets die ik gedraft heb, ook nog steeds één van de leukste sets vond om te draften.
Daar ben je ook niet de enige in.
Nee, is echt een hele populaire set.
Ja, ook bij pro-spelers.
En ik dacht van ja, weet je, dat is nu voorbij. Maar eigenlijk wil ik nog steeds wel Innistrad blijven draften. En hoe kan ik dat nou voor elkaar krijgen? Toen dacht ik, nou weet je wat, ik ga een cube bouwen. Ik kende al iemand in Amsterdam die had zelf al een cube. Thomas Kroonen. Ik hoop dat we hem zelf ook een keertje in de uitzending krijgen. Ik heb begrepen dat hij dat graag zou willen doen. En ik heb toen voor de eerste keer met zijn cube heb ik gedraft. Een powered cube. Dus met Black Lotus en Mox. Alle oude powerkaarten van vroeger. Maar ik wilde eigenlijk vooral het Innistrad blijven draften. Dus ik heb mijn cube min of meer een beetje gebaseerd op Innistrad. En nou, voor de mensen die niet heel erg bekend zijn met Innistrad. Innistrad is een ja, een beetje op gothic horror geïnspireerde set. Met vampires, zombies. En wat er ook wel heel bijzonder was aan Innistrad was dat er een soort van zelfmiddel thema in zat. Dat betekent dat je dus kaarten van je library in je graveyard zelf probeerde te krijgen. En vervolgens kon je daar allerlei dingen mee doen die in je graveyard lagen. Dus dat vond ik een hele mooie set en daar heb ik eigenlijk een beetje mijn cube op gebaseerd. Nou, wat ik op een gegeven moment merkte, ik had dus een zombie thema en onder andere een vampire thema. En ik kende ook wel aardig wat mensen die al cubeden, ook best wel serieuze spelers. Dus Jeroen die zei net zo van, nou, het is een casual format, maar ja, ik ken mensen die spelen ook best wel veel toernooien. Dus die namen het best wel serieus. En die waren helemaal niet zo geïnteresseerd in die vampires van mij. Dus op een gegeven moment, ik zat wel mee te kijken. Ik ging dan niet eens mee draften, maar mensen gingen mijn cube draften. En vervolgens ging ik kijken, hé, hey, wat gaan mensen nou kiezen? Want jij hebt allemaal kaarten uitgekozen. En vervolgens ben je heel benieuwd van, hé, hey, gaan die mensen die kaarten dan kiezen? En ik zag op een gegeven moment dat niemand die vampires koos. Dus dat was eigenlijk een beetje mijn eerste stap. En denk van, nou, ik heb eerst nog geprobeerd om vampires veel sterker te maken. Om te kijken of mensen het dan gingen draften. Nee. Echt niemand wilde aan de vampires. En toen ben ik eigenlijk langzaam maar zeker begonnen met het aanpassen van mijn cube. En dat is gewoon wel een interessant onderwerp, want je kan... We begonnen daarmee van, hey, jij wil een cube maken met de kaart die jij heel leuk vindt. En dat, daar moet je ook zeker mee beginnen. Maar uiteindelijk is het natuurlijk ook wel heel belangrijk dat de mensen die met jouw cube gaan draften het ook leuk vinden. Of in ieder geval denken van, hey, dit lijkt me interessant. En als je dat op een gegeven moment een beetje tegenover elkaar gaat stellen, een beetje gaat afstrepen, ja, dan moet je soms ook weer wat dingen gaan veranderen. Dus zo heb ik in de loop der tijd heel veel veranderd. En ik denk dat ik ongeveer in 2012 begon met mijn cube. Nou, ik weet niet precies hoeveel er nog over is van mijn cube van toen, maar niet heel veel meer.
Even een vraagje tussendoor, want je begon eigenlijk met te vertellen, ik wilde de draftervaring van Innistrad, zeg maar, emuleren. Maar was het dan nog wel een singleton cube, dus elke kaart één keer erin? Of deed je dan ook bijvoorbeeld commons vaker in je cube om hetzelfde draftgevoel als de echte Innistrad te capture, zeg maar?
Nee, dat is een goede vraag. Hey, je hebt het concept cube en het concept cube was van alles één keer. Dus daar heb ik me in het begin heel erg aan gehouden.
Ja.
Dus ik weet ook niet of dat nou per se een perfecte emulatie was van Innistrad. En het was ook niet zo dat ik alleen maar Innistrad kaart in mijn cube had gestopt. Ik had wel vanuit andere sets, dacht ik van, nou weet je, dit past eigenlijk ook wel goed in een Innistrad thema. Bijvoorbeeld een vampire uit een andere set, of een zombie uit een andere set, of iets wat erop leek. Maar daartoe had het zich niet beperkt, maar wel alles één keer inderdaad. Ja.
Cool.
Nou, tof. Mooie introductie van hoe je cube, hoe dat allemaal begonnen is. Leuk dat je inderdaad een Innistrad thema cube wilde maken. Inderdaad.
Nou, er zijn nog steeds wel een klein beetje, het is nog steeds een beetje... Het zit in de DNA van mijn cube in die strat.
Okay.
Maar het is langzaam maar zeker wel een beetje verwaterd. Nou, het heeft nog steeds bepaalde elementen, maar ja, het is niet meer helemaal zoals hetzelfde.
Okay. Ja. Ja, Arjen, dankjewel. Dat klinkt als een goede introductie tot je cube. Ik ben benieuwd inderdaad wat voor eventuele designkeuze je later nog hebt, die je hebt gemaakt. Van hoe je van je in de strat cube naar je huidige cube bent gegaan. Dat horen we dan zo meteen. Dan wil ik ook nog even... Jeroen, jij hebt ook een cube natuurlijk. Een cube met echt een thema. Vertel.
Ja. Nou, misschien goed om ook tussendoor even te vertellen voor de luisteraars dat we tussen deze vragen door van ruimte zijn gewisseld. Want we zaten met onze studio naast de babykamer. En daar had een bepaald babytje had nogal last van krampjes. Dus terwijl die getroost wordt door zijn moeder, hebben wij ons even verplaatst naar een andere ruimte. En daar is de akoestiek wat anders, zoals je misschien hoort. Dus ik hoop dat de pret niet te veel drukt.
Nieuwe ruimte, nieuwe cube. Vertel.
Nou, eigenlijk wel een beetje een parallel met wat Arjan vertelt over zijn ervaring met Innistrad en dat hij dat wilde herhalen of emuleren. Dat had ik met een andere set, een stuk recentere set, en mijn cube is ook nog helemaal niet zo oud. Dat was namelijk met de set Unstable. En dat is geen normale Magic set, maar meer een soort van parodie op Magic eigenlijk. Wel gemaakt door de makers van Magic. En met heel veel lol ook gemaakt, moet ik erbij zeggen. En ook uitgebreid door ons besproken in aflevering 4 van Studio Magic trouwens. Ik keek er al heel erg naar uit voordat die uitkwam. En daarna heb ik er met heel veel plezier mee gespeeld. En ik dacht van die set, nou dat is nou echt een draftervaring die ik vaker wil hebben. En die ik andere mensen wil kunnen bieden. Dus ik dacht, ik ga een stable cube bouwen. En de mijne is intussen ook al, ook al is die pas een paar maanden oud, is ook alweer een beetje geëvolueerd. Het is nu wat meer een uncube geworden. Dus de hoofdmoot is nog wel unstable kaarten. Maar ik heb ook uit de voorgaande parodie sets... Want er zijn er meerdere, te weten Unglued en Unhinged. Daarvan heb ik ook een aantal kaarten toegevoegd aan mijn cube. Dus het is nu Nou, laten we zeggen misschien 80% unstable met nog iets van 20% uit die andere twee sets.
Okay. Het is echt een uncube, wordt het uiteindelijk. Of ja. Is het nu al eigenlijk?
Ja, maar omdat ik de draft archetypes van unstable zo tof vond en het zo geslaagd en goed ontworpen draftformaat was, wilde ik dat toch wel zoveel mogelijk intact proberen te houden. Dus ja, je krijgt natuurlijk al gauw het gevaar dat als je een heleboel andere sets gaat toevoegen, dat dan de archetypes verwateren. En ik wilde wel dat mensen nog het karakter van unstable nog konden draften, zeg maar.
Oké.
En hoe groot is jouw cube, Jeroen?
Die is op dit moment 495 kaarten.
Oké.
Dus, beetje een gek aantal misschien. Ja. Maar goed, het is ook een uncube.
Ja. En hoe groot is jouw cube eigenlijk? Dat was maar nog niet over gehad.
Mijn cube is 600 kaarten.
600 kaarten.
Ja, ik heb eigenlijk wel een beetje bewust voor gekozen. Ik ben oorspronkelijk al begonnen met 600 kaarten. En ik wilde toch een cube met voldoende variatie. Dus als je 360 hebt, ja, dan draf je eigenlijk elke keer weer dezelfde hoeveelheid kaarten. Dan zie je elke kaart weer steeds terug. En mijn ervaring was eigenlijk met 600 dat je, ja, dan heb je gewoon zoveel variatie dat het best wel even een tijdje duurt voordat je bent uitgekeken op wat je aan het draften bent.
Nou, ik merk dus inderdaad van jullie beide cubes dat er dus een dynamisch iets. Het is geëvalueerd van in dit geval een instant thema cube. Van een unstable thema cube naar jullie eigen ding. Jeroen, zijn er bepaalde design keuzes en bepaalde design progressies die je hebt moeten doen om tot je huidige cube te komen?
Nou, een keuze die ik al vrij snel had gemaakt was om er, en dat is misschien een beetje controversieel, maar om er geen singleton cube van te maken. En singleton wilde zeggen dat elke kaart er maar één keer in voorkomt, zoals je ook singleton decks hebt. Hè? Bijvoorbeeld Commander is een singleton format, want elke kaart mag er maar één keer in voorkomen. En zo is cube van oudsher ook een format waarin elke kaart er maar één keer in die cube zit. Maar je hebt ook mensen die een cube bouwen juist met bepaalde kaarten er wel meerdere keren in. Toevallig mijn eerste ervaring daarmee was met de cube van Arjan. Toen ik opeens Squadron Hawk tegenkwam. Mijn tegenstander die speelde een Squadron Hawk in zijn deck. En die bleek die daadwerkelijk vier keer in zijn deck te hebben zitten.
Ja, dan inderdaad even kort voor de luisteraars die niet per se weten wat Squadron Hawk doet. Squadron Hawk is een creature dat als deze op de battlefield komt, dan mag je tot 3 extra kopieën van Squadron Hawks uit je deck opzoeken en in je hand doen. Dat is voor draften, als je dan maar één in je cube zit, heeft dat niet zo heel veel nut. Dus in dit geval in de cube van Arjan zitten er dus 4 in. Maar wel op een iets bijzondere manier volgens mij, Arjan.
Nou, er zit een beetje een onderscheid in. Als je bij mij de Squadron Hawk draft, want ik vond dat op zich een hele leuke kaart om te draften en om mee te spelen. Echter zijn kaarten in mijn cube over het algemeen redelijk sterk. Dus als je een Squadron Hawk draft, is hij zelf niet zo heel erg goed. Maar als je er in één keer 4 krijgt, dan is hij wel behoorlijk goed.
Ja, dan krijg je inderdaad voor 1 gedrafte kaart krijg je dus 4.
Dus als je, ja, inderdaad, als je Squadron Hawk draft, dan krijg je er meteen 4. Dat zeggende zijn er ook kaarten in mijn cube die er echt vaker dan 1 keer in zitten. En die je ook vaker dan 1 keer moet draften om er meer dan eentje te krijgen. Ja. En het verschil daarin is een beetje dat je, kijk, als je 1 Squadron Hawk draft, dat is helemaal niks. En dan kan je veel beter een andere kaart kiezen. Maar een andere kaart die ik er vaker dan 1 keer in heb zitten is bijvoorbeeld Gravecrawler. Gravecrawler is een 1 mana zombie. Die kost 1 soort mana. Is een 2-1. En die kan niet blokken. Maar als je een andere zombie op de battlefield hebt liggen, dan kan je hem vanuit je graveyard casten. Kortom, om die kaart een beetje goed te maken, heb je meerdere zombies nodig. Alleen er zijn niet zo heel veel. Inmiddels wordt het er meer. Want Magic blijft altijd weer nieuwe kaarten bijkomen. Dus er komen steeds meer goede nieuwe zombies bij. Maar om Gravecrawler een beetje interessant te maken, moet je meer goede zombies in je cube hebben. En toen had ik bedacht van, nou weet je wat, als ik wat meer Gravecrawlers in mijn cube stop, dan wordt het interessanter om een Gravecrawler te draften. Maar die eerste Gravecrawler is op zich natuurlijk best al een redelijke kaart.
Ja. Oké, de Squadron Hawk is echt de uitzondering in dit geval. En een Gravecrawler is dus een kaart die er meerdere malen in zit om bepaalde archetypes beter te maken.
Ja.
Okay.
En dat is eigenlijk ook nog een beetje een leftover uit mijn Innistrad tijd. Ja, want
precies.
Ik wilde van zombies wilde ik een mooi ding maken.
Ja.
En ik heb zelfs begrepen dat sommige mensen van mening zijn dat zombies een van de sterkste decks in mijn cube is.
Kijk.
En dat vind ik eigenlijk wel weer grappig.
Klinkt dus als een geslaagde wijziging.
Ja.
In dat geval. Okay. Ja. En Jeroen, jij hebt dus ook een aantal, of in ieder geval een of meerdere, of misschien wel heel veel kaarten die er dus vaker dan 1 keer in zitten.
Oh ja, want zo kwamen we hierop. Door de cube van Arjan realiseerde ik me van, dat kun je dus blijkbaar gewoon doen, weet je. Op zich natuurlijk logisch. Als je zelf de auteur bent van je eigen cube, dan kun je kun je ermee doen wat je wil. Dus je kan ook sommige kaarten er meerdere keren instoppen. Ik dacht, nou, dat komt goed uit als ik een Unstable Cube wil maken, want ik wil die draft-ervaring emuleren. Dus ik ga ook zorgen dat in een booster die je krijgt, dat daar dezelfde verhoudingen van commons en uncommons in zitten. En dat commons dus ook meerdere keren in de cube zitten. En uncommons misschien iets minder vaak, maar nog wel vaker dan één keer. Zodat je wel echt diezelfde archetypes kan draften. Ja, dat is ook wel nodig natuurlijk als je een unstable cube wil bouwen, want die set die bestaat maar uit, moet ik hou me ten goede, maar iets van 250 kaarten. Nee, 280 geloof ik.
Na het statistieken waren het natuurlijk wat meer dan men eerst dacht.
Ja, volgens mij zijn het rond de 280 alles bij elkaar. Nou, daar hebben we het net over gehad. Dat is eigenlijk net iets te weinig om een fatsoenlijke draftable cube van te bouwen. Laat staan om daar alle archetypes goed in naar voren te laten komen. Dus vandaar dat ik ervoor heb gekozen om het niet een singleton cube te laten zijn, maar om eigenlijk gewoon een stable na te bouwen. Nou, zo is het begonnen. En toen dacht ik, ja, maar ik wil toch wel iets meer ook mijn eigen stempel erop drukken. En ja, er zijn een heleboel kaarten uit Unhinged en Unglued die ik ook echt hilarisch vind, of waarvan ik gewoon super benieuwd ben wat die gaan doen als iemand die draft en iemand speelt. Want ik heb daar vroeger nooit mee gespeeld. Dus dan ben ik eens gaan kijken in die andere sets welke kaarten me echt heel tof en speelbaar leken en niet game-breaking en ook niet ontzettend vervelend voor je tegenstanders. Want die zitten er wel degelijk in.
Ja, of voor jou in dit geval, want in die set zitten dus ook kaarten die zeggen scheur deze kaart door midden. Dat wil jij denk ik niet als auteur voor je eigen cube.
Nee, precies. Niet dat die kaarten nou zoveel waard zijn, maar nee, dat heb ik toch ook weer niet ervoor over. Dus daar heb ik inderdaad rekening mee gehouden en zo heb ik een beetje mijn eigen collectie samengesteld. En zo is inderdaad wel mijn idee van ik ga een unstable cube bouwen is echt heel erg geëvolueerd naar dit is gewoon mijn eigen uncube en nu heb ik ook veel meer een duidelijk idee wat ik ermee wil.
Oké.
Ja, maar ik heb het idee dat Arjan dat nog meer heeft, want jij hebt al veel langer een cube en bij jou is het echt helemaal veranderd volgens mij.
Nou ja, wat wel interessant is, maar we hebben het net ook kort eventjes over gehad, dat je wil je eigen cube bouwen met de kaart die jij leuk vindt, maar je wilt ook dat andere mensen jouw cube leuk vinden. En ik heb ook wel een paar keer gewoon mensen mijn cube laten draften, dat ik vervolgens gewoon ging kijken. Ik denk van, hé, wat gaan mensen met mijn cube doen? Wat gaan ze draften? Wat vinden ze leuk? Ja, en dan is het bijna onontkoombaar dat je toch ook een beetje gaat aanpassen naar wat mensen leuk vinden. En soms probeer ik ook eens wel wat dingetjes in te stoppen dat ik denk van, hé, dat vind ik heel leuk. En dan denk ik van, jongens, probeer het nou eventjes. Hè? Want dat is volgens mij is dat leuk. En moet je soms ook een beetje geduld hebben. Maar kijk, een van de dingen waarvan ik op een gegeven moment begrepen had, heel veel mensen vinden het leuk om te draften, dat is Storm. Je ziet heel veel mensen die MTGO streamen, zeg maar. En als Storm dan een mogelijkheid is, dan vinden mensen dat leuk om te draften. Soms iets minder leuk om tegen te spelen. Mensen vinden het wel heel leuk om te draften. Dus toen heb ik op een gegeven moment bedacht van, hey, ik wil gewoon Storm als archetype wil ik in mijn cube stoppen.
Kan je kort kunnen uitleggen wat Storm is in dit geval qua archetype? Tenminste, wat is het doel van hoe ga je winnen?
Nou, Storm is eigenlijk een mechanic die zegt dat als je een x aantal spels hebt gespeeld, dat een Stormspel wordt gekopieerd.
In één beurt, toch? Klopt, toch?
Ja, in één beurt. En als ik heb bijvoorbeeld een kaart die heet Empty the Warrens. En die zegt voor elke spel die je hebt gespeeld, maak je 2 goblins. Nou, dan is toevallig dat niet het allerbeste stormspel. Maar goed, ik ben er toen. Ik heb een beetje begrepen dat mensen het heel leuk vonden om dat te draften. En toen dacht ik van, nou, ik vind het ook wel interessant om dat in mijn cube te stoppen. Nou, wat ook nog interessant daaraan is dat eigenlijk dat stormdraft, dat zit hem eigenlijk vooral in cubes met power. Want Black Lotus en de Moxen, dat zijn echt goede manieren om makkelijk veel spels te kunnen casten. Want ze kosten 0 mana. Dus dan kan je makkelijker meer spels casten in één beurt.
Je genereert mana en je storm count gaat omhoog.
Precies. Dus voor mij was toen echt op een gegeven moment een beetje een uitdaging om, want ik heb ervoor gekozen om geen power in mijn cube te stoppen. Om dat dan toch voor elkaar te krijgen. En dat is ook meteen best wel een interessant punt. Het verschil, je kan archetypes. Nou, Jeroen die vertelde net al dat hij min of meer een beetje de archetypes uit Unstable heeft gekopieerd. En ik ben op een gegeven moment een beetje gaan cherrypicken. Want ik ben dus begonnen met Innistrad. Maar op een gegeven moment dacht ik van, oh, dit vind ik ook een leuk archetype. En dat ik probeer die archetypes te bouwen en die eigenlijk drafbaar te maken in mijn cube. En Storm is daar een voorbeeld van. Zombies is inmiddels een voorbeeld. Iets wat eigenlijk ook nog een beetje het Innistrad is overgebleven is zelfmail. Heeft toch een beetje ingeleverd omdat veel mensen dat niet echt oppikten. Maar het zit er nog steeds wel een klein beetje in.
Oké. Okay. Is de keycard uit de zelfmail in de stad nog aanwezig? Spiderspawning uit mijn hoofd, volgens mij.
Nou, het is grappig dat je dat zegt. Dat is inderdaad, die zit er nog steeds in.
Kijk.
Maar, hij wordt wel heel erg weinig gedraft.
Hmm.
En omdat ik wel een beetje, ja, ik heb iets met die kaart. Ik vond dat zo gaaf dat je dat toen kon draften. Wat doet spiderspawning? Eigenlijk zegt die kaart dat je mag 1-2 spinnetjes maken. Dus hebben we ook nog reach. Gelijk aan het aantal creatures wat er in je graveyard zit. Dus je wil eigenlijk je graveyard helemaal vullen met allemaal creatures. En vervolgens kast je spiderspawning. En dan krijg je heel veel spinnetjes erbij voor maar een paar mana. En sterker nog, je kan die kaart ook nog flashbacken. Dat wil zeggen dat je die kaart ook nog vanuit je graveyard nog een keer kan casten. Maar...
Ja, en ook handig als je hem inderdaad per ongeluk mailt.
Precies, ja. Precies. Ja, ja. Nou, misschien wil je hem soort van millen.
Ja, wel, ja.
Maar goed, die zit er nog steeds in. Maar hij wordt helaas niet zo heel vaak meer gedraft.
Oké. Okay.
Ja, en dan ben ik een beetje koppig, hou ik het vol. Maar op een gegeven moment denk ik, ja, als echt niemand hem draft, ja, dan moet ik hem misschien toch een keer gaan vervangen. Ja.
Dat zijn inderdaad de designkeuzes die je in dit geval, Jeroen, die beschreef net als de auteur van je cube. Dat vind ik een mooie beschrijving van wat je eigenlijk bent. Dan moet je dat inderdaad de pijlen kruidsnijden in dit geval. Van ja, je wilt hem er niet uithalen, maar hij is niet goed genoeg deze kaart.
Nou,
dus.
Ik heb wel wat pijnlijke kuts moeten maken in de loop der tijd, ja.
Ja?
Ja.
Heb jij dat ook al gedaan in de afgelopen periode met je cube, Jeroen?
Nou, zoals gezegd, mijn cube is nog niet zo heel erg oud, maar ik heb voordat ik hem ging spelen met mijn vriendengroep 2 keer geplaytest samen met mijn broer. Toen hebben we gewoon 2 sealed decks gebouwd eigenlijk, dus elk 6 boosters en daar dan een deck van maken. En toen kwam ik er wel achter dat bijvoorbeeld de zogeheten outside assistance kaarten die in Unstable zitten, die vind ik wel heel grappig, maar ik vind ze niet zo goed werken in de omgevingen waar ik ze speel. Outside assistance kaarten zijn dus kaarten die zeggen, vraag aan iemand buiten het spel om je te high-fiven, of vraag aan iemand buiten het spel of die houdt van eekhoorns of iets dergelijks. Wij spelen eigenlijk nooit op openbare plaatsen, maar gewoon in huiskamers. En we spelen multiplayer, dus iedereen die aanwezig is, die speelt in dezelfde pot. We spelen niet 1-1. Ja, op het moment dat iedereen met wie aan Magicka bent, of iedereen in jouw playgroup in hetzelfde potje zit, dan heb je dus niet zoveel aan die kaarten, hoe hilarisch ze ook zijn. Ja, dus daar kom je dan achter, terwijl je aan het spelen bent, dat soort kaarten niet werken en hou je die eruit.
Ja, oké. Okay. Nou, dat is inderdaad lijkt me goed. Ik ga er ook niet vanuit inderdaad dat er vreemde mensen in je huis ineens rondlopen waar je dat kan doen. Dus,
ik hoop het niet.
en Arjen, hoe is het bij jou? Heb jij bepaalde designkeuzes moeten maken? Misschien wel lastige designkeuzes.
Nou, ik denk dat eigenlijk een van de eerste designkeuzes die ik heb gemaakt, de allereerste draft die ik heb gehouden met mijn cube, die werd gewonnen door Mono Rood. En dat is wel grappig, want eigenlijk is Mono Rood is eigenlijk historisch gezien een van de betere archetypes in gewoon de stereotype cube. En hoe komt dat nou? Omdat eigenlijk rode kaarten, die doen eigenlijk min of meer, een beetje in een klassieke cube, die doen eigenlijk min of meer allemaal een beetje hetzelfde. Dus je hebt een lightning bolt, nou die doet 3 schade. En je hebt een burst lightning en die doet 2 schade. Of die doet 4 schade. En je kan eigenlijk heel makkelijk, kan je op een simpele manier, kan je vrij goed burn deck bij elkaar draften.
Elke kaart zit er maar 1 keer in, maar ze lijken zoveel op elkaar dat het...
Ze zijn heel wisselbaar.
Ja.
Dus je kan heel, heel makkelijk consistent deck bouwen.
Ja.
Nou, daar zit ook nog wel een wat meer ingewikkelde reden achter waarom dat historisch gezien zo is. Ik zal er toch eventjes kort op ingaan. Het komt omdat in de oorspronkelijke cube zat dus power.
Misschien even kort vertellen wat power is.
Even voor onze luisteraars, we hebben het al een aantal keer power gezegd. Wat bedoelen we daarmee? Power zijn kaarten die heel erg sterk zijn. En klassiek gezien zijn er 9 kaarten, eigenlijk 10, die echt te sterk zijn.
Nou, die komen uit de oorspronkelijke set, dus uit de alpha set.
Ja.
Zat ook in beta en unlimited. Maar dat betekent dat je gewoon een artifact speelt voor 0 mana die 3 mana maakt. Dus je kan gewoon een 4-drop op beurt 1 spelen.
Precies, en dat is vanuit een game design balans is dat slaat helemaal nergens op.
Dus, nee, het is wel heel leuk als je het zelf mag doen.
Ja, maar tegen je, nee.
Maar het probleem daarvan is eigenlijk dat als je dus 4-drops op beurt 1 kan spelen, eventueel, dat agrodecks niet zo heel veel kans meer hebben.
Nee, dus dat balanceert het mono-rode.
Dus dan moet je een heel strak agrodeck hebben die van dat soort decks kan winnen. En een van de decks die dat goed doet, is mono-rood.
Ja.
Dus er is altijd een hele belangrijke rol weggelegd voor agro-decks om min of meer de kracht van de andere kaarten tegen te gaan. Maar zodoende, bij mij won mono-rood dus de eerste draft. En er was ook nog een andere reden voor. Er waren best wel veel kaarten en die hadden zeg maar een dubbelrode mana kost. Of misschien zelfs wel een trippelrode mana kost. En wat ik daar interessant aan vond is van, nou, dan heb je dus een kaart en die is gewoon dubbelrood. Niemand anders gaat die kaart draften. Want als je niet rood speelt of niet echt veel rood speelt, dan kan je die kaart niet spelen. Kortom, die komt automatisch bij de rode speler terecht. En ik vond dat eigenlijk niet zo'n hele leuke manier van draften. Want je wist op een gegeven moment, nou weet je wat, die kaart die dubbelrood kost, die kies ik nu niet. Ik kies even een andere kaart, want die dubbelrode kaart die komt wel weer terug. Dus een van de eerste dingen die ik eigenlijk heb veranderd in mijn cube is kaarten met een dubbele mana kost eruit halen. En
dat is heftig, een heftige keuze dan ineens. Dan haal je ineens heel veel potentiële kaarten ook weg.
Ja, maar er waren op zich ook wel weer alternatieven voor. Maar inderdaad, in het begin is dat een klein beetje een zoeken. En wat ik daardoor eigenlijk probeerde te stimuleren is dat mensen rood gingen combineren, dus dat ze nog steeds agrodecks konden bouwen, maar dat ze bijvoorbeeld rood ook konden combineren met wit of met zwart. En op dat moment, als dan een rode kaart voorbij komt, dan moet je dus kiezen. Ja. Dan kun je dus niet denken van, oh, die kaart die komt gewoon zo meteen weer terug. Dus dat is eigenlijk een van mijn belangrijke eerste designkeuzes geweest, om dat te bevorderen.
Oké, en hoe doe jij dan, in dit geval kleurbalans, noem ik het maar even, in combinatie met multicolor kaarten?
Voor de duidelijkheid, ik heb 600 kaarten in mijn standaard cube zitten. En van elke kleur zitten er 75 in. Dan zitten er ook nog 75 artifacts in, 75 non-basic land en 75 multicolor kaarten. Er zijn mensen die gebruiken meer multicolor kaarten, maar eigenlijk is een van de lessen is eigenlijk wel dat je wat minder multicolor kaarten in moet doen, omdat die gewoon moeilijk speelbaar zijn. Je kan het een beetje oplossen door bijvoorbeeld hybrid kaarten te spelen. En wat hybrid kaarten zijn, betekent eigenlijk dat je een kaart kan casten voor zowel groene bijvoorbeeld en zowel rode mana. Dus dat soort kaarten die werken eigenlijk gewoon twee kanten op. Want die kan je in een mono-rood deck spelen en in een mono-groen deck. Dus op die manier kan je dat een beetje uithalen.
Oké, ja. Nou, inderdaad een goede tip voor eventuele luisteraars die hun eigen cube inderdaad willen gaan bouwen.
Nou ja, wat ik al zeg, weet je, en dat is misschien wel aardig om dan even kort over verwachtingen te hebben. Want mensen die zijn dus historisch gezien, op de MTGO cube is mono rood meestal een hele goede keuze.
Ja, ja, MTGO is Magic Online en daar wordt ook een paar keer per jaar wordt daar een cube aangeboden. Ja. En dat betekent dan niet meteen dat als power in die cube zit en je opent een Black Lotus dat je die mag houden. Maar het zijn, zoals ze het noemen, Phantom Drafts.
Ja, correct.
Dus als jij die Black Lotus dan speelt in die cube draft, dan hij verdwijnt daarna weer uit je collectie, zeg maar. Je kan niet buiten die draft nog spelen. Maar het is wel een leuke mogelijkheid om voor een paar dollar met dat soort kaarten te spelen.
Dat inderdaad puur om de ervaring. Ja. En van wat ik weet zijn ze heel erg populair in elk geval. Ja.
Maar goed, dat even over MTGO.
Ik weet niet meer waar ik het over had.
We hadden het over...
Dankjewel, Jon.
Verwachtingen.
Oh ja. Ja. Mensen zijn eigenlijk gewend om vanuit een MTGO cube dat mono rood gewoon een solide keuze is. En wat ik dan wel eens merk, is dat mensen met mijn cube gaan draften, die dat dan voor de eerste of de tweede keer doen, dat ze dan denken, ja, ik ben met rood begonnen, maar het komt eigenlijk helemaal niet zo'n heel sterk rood deck uit, wat ik verwacht. En dat is uiteindelijk toch ook wel een beetje een belangrijke keuze, dat je er wel voor zorgt dat mensen een beetje weten wat ze kunnen verwachten. En dat is op twee manieren is dat belangrijk. Enerzijds kunnen soms, als mensen je cube niet kennen, het is ook een kwestie van leren. Als je net een nieuwe set begint, je begint op de pre-release met een set, dan weet je ook niet precies wat je kan verwachten. Dus dat zit erin. Maar er zit ook nog een ander element in. En het is belangrijk als je een cube gaat ontwerpen, dat is dat als je bepaalde kaarten in je cube stopt, dat mensen verwachten dat er ook andere dingen bij komen. Dat het werkt. En wat ik soms wel eens zie in cubes, en zelfs ook in de MTGO cube, dat er kaarten in zitten die eigenlijk gewoon een onvoldoende payoff hebben.
Kun je een voorbeeld geven?
Ja, dat is een goede vraag. Ja, kijk, weet je, het is niet echt een praktijkvoorbeeld. Maar stel je voor dat ik een kaart als... echt een idioot voorbeeld. Stel je voor dat ik een kaart als Honor of the Pure in mijn cube stop. Die geeft eigenlijk alle witte creatures geeft die +1/+1. Nou, als ik vervolgens heel erg weinig witte creatures in mijn cube stop, dan is de vraag, waarom heb je die kaart in je cube gestopt?
Ja.
Dit is een beetje een stom voorbeeld. Maar dit soort dingen komen heel vaak in meer of mindere mate terug.
Oké. Okay.
Ja. Okay.
Ja, maar dat is verwachting. Je wilt, als jij dus je de eerste 15 kaarten oppakt als nieuwe speler, dan zie je een aantal kaarten en dan gaat een verwachtingspatroon van als ik deze kaart pak...
Ik kan een beter voorbeeld geven. Ik heb een kaart in mijn cube zitten die heet Brain Freeze. Dat is een stormkaart. Nou, daar hebben we het net al even kort over gehad. Als je die kaart draft, dan verwacht je dat er nog meer kaarten in die cube zitten die storm ondersteunen. En je ziet soms wel eens dat er kaarten in een cube zitten die dat onvoldoende ondersteunen. Bijvoorbeeld een kaart is bijvoorbeeld Fraction Obliterator. Dat is een kaart die kost 4 keer zwart. Dat is een 5-5 trample. Nou, die doet nog meer andere dingen, maar het belangrijkste is eigenlijk dat die 4 keer zwart kost. Nou ja, om dat te kunnen spelen moet zwart eigenlijk wel heel goed zijn. Je kan die kaart niet in een twee kleuren deck spelen. Dat kan gewoon bijna niet. Dus dat vind ik dan eigenlijk al een beetje een soort van valse kaart. Als mono zwart eigenlijk niet te draften is, dan is zo'n kaart een beetje, dan zit hij niet op de goede plek.
Dan is de payoff wellicht wel goed, maar dan is de support eromheen is dan weer niet goed.
Ja, dus op die manier creëer je eigenlijk valse verwachtingen.
Ja, ja, en ook met een goed voorbeeld is denk ik ook, zeg maar, pure combo pieces. Dus bijvoorbeeld als jij op MTGO een Time Vault opent, dus een artifact dat je kunt tappen om een extra beurt te nemen, maar hij komt getapt in het spel zelf, dan verwacht je dat ook Voltaic Key in die cube zit. En Voltaic Key is een artifact waarmee je andere artifacts kunt onttappen. En dat is dan een soort klassieke combo, dus verwacht je dat beide delen van de combo wel ergens erin zitten of dingen die iets vergelijkbaars doen.
Nou, dat vind ik grappig dat je dat zegt. Toen de eerste oorspronkelijke cube van Wizards bedacht is, toen zijn er ook van dat soort combo's ingestopt die er dan maar één keer in zaten. Dus je had twee unieke kaarten en die moest je dan en allebei draften en je moest ze allebei pakken. En wat Jeroen zegt, dat 19 van de 20 keer of misschien wel vaker, dat werkt gewoon niet, want dat gaat heel vaak gaat het niet lukken. En eigenlijk het idee van Wizards was daarachter op dat moment en dat was van Aaron Forsythe. Die heeft min of meer eigenlijk een beetje de eerste cube bedacht voor Wizards zelf. Er waren al mensen daarvoor die met de cube bezig waren. Maar Aaron Forsythe was een van de eerste die voor Wizards een cube bedacht. Die dacht van ja, het kan dan wel heel vaak niet lukken. Het zal meestal niet lukken, maar de keer dat het wel lukt, dan levert het zo'n ongelooflijk mooi verhaal op dat ik toch de moeite waard vind om het te doen. Nou, dat is een overweging. Zelf als ik eigenlijk combo's in mijn cube stop, dan probeer ik ze eigenlijk toch... Kijk, bijvoorbeeld, de meeste mensen zullen wel bekend zijn met Splinter Twin. Dat is een enchantment waardoor je een creature kan kopiëren. En als je die op een creature...
Dat is een tap effect, dat is wel belangrijk.
Ja.
De kopie effect is een tap effect.
Nou, misschien kan je uitleggen hoe de combo werkt.
Ja. Kan ook inderdaad. Ja, en dan inderdaad even kort van Splinter Twin naar Splinter Twin. Van, dat is ook een combo mee, een klassiek combo. Nou ja, was een klassieke combo modern. Hoe zit het als volgt is, Splinter Twin is inderdaad, zoals Arjen zei, een enchantment. Twee generieke mana, en twee rode mana, maar dat terzijde.
Een aura.
Een aura inderdaad, dus die moet je op een creature doen. Vervolgens moet je de creature tappen, waardoor die een kopie wordt van zichzelf.
Maakt,
ja, inderdaad. Maar dat kun je dus dan maar één keer doen, want je creature is getapt. Echter zijn er creatures die als ze op de battlefield komen, dat ze dan weer iets kunnen untappen. Doe je dan untap je natuurlijk het creature waar je enchantment op zit. Dan kan je oneindige hoeveelheid kopieën van een creature, van hetzelfde creature maken. Die ook allemaal haste hebben. Dat is ook belangrijk. En dan win je.
Kortom, als je die twee kaarten bij elkaar hebt, dan win je eigenlijk gewoon in één keer.
Ja, daar komt het
bijvoorbeeld bij. Splinter Twin en Pester Mite. Of Splinter Twin en...
De Sivir Exarch.
Die Sivir Exarch.
Ja. Of Bounding Crisis of Village Messenger. Er zijn een hele hoop.
Ja. Nou ja, wat aardig is aan die kaarten is dat ze eigenlijk op zichzelf staand op zich wel speelbaar zijn. Hè?
Ja.
Want je kan, ik bedoel, het is leuk als je in één keer wint. Maar je kan die kaart, ik kan Splinter Twin ook op een ander creature spelen die zichzelf kopieert. Waardoor je bijvoorbeeld ook weer leuke effecten kan krijgen. Dus dat is eigenlijk al een belangrijk element.
Ja.
Maar je zei het net al, weet je, er zijn meerdere kaarten die min of meer een beetje hetzelfde doen. De Sivir Exarch en Pestermite doen ongeveer hetzelfde. En je hebt ook nog zelfs Conscripts. Die doet ook weer ongeveer hetzelfde als die andere creatures.
Dat is geen heel uniek effect in elk
geval. En op die manier kan je toch een beetje een soort van archetype in je cube stoppen, wat mensen enigszins reliable kunnen draften. Het is een hele sterke combo, dus je wil ook weer niet dat het te makkelijk wordt, dat het te vaak bij elkaar komt. Want dan is het ook niet leuk meer. Want het is zo sterk dat het... Dus het is altijd een beetje passen en meten.
Dat lijkt dan een mooi voorbeeld van een goede balans tussen de support eropheen en de combo zelf. Ja. Want als de support minder is, dan is de combo dus ook minder.
Ja. Ja, maar ik denk wel, om nog eventjes om dat bij het vorige onderwerp te blijven, als je alleen Splinter 20 in staan stoppen en je doet er vervolgens helemaal geen Pestermite in of die CVX Arc, dan voelen mensen zich toch een klein beetje gefopt.
Ja, ja, dat wekt inderdaad een hele verkeerde verwachting.
En ik denk dat je dat, ik denk dat je dat ook wel een beetje wil voorkomen.
Oké. Okay. Ja, inderdaad, verwachtingen zijn van wat men speelt en pakt en wat er uiteindelijk gaat komen, is inderdaad heel belangrijk. Dan krijg je waarschijnlijk heel veel feedback van vanuit de spelers. Klopt dat, Arjan?
Nou, ik vraag er ook wel gewoon regelmatig naar. En wat ik soms ook doe, en wat ik eigenlijk heel erg leuk vind, is om alleen naar de draft te kijken.
Okay.
Dus dan ga ik gewoon alleen maar zitten kijken en dan speel ik zelf niet mee. En ja, als je zelf zo'n cube gebouwd hebt en je ziet die mensen dan met die kaarten spelen en je kijkt, hey, gaan mensen decks draften die ik min of meer een beetje soort of bedacht heb. Het is gewoon heel leuk om dat in actie te kunnen zien.
Okay.
Dus ja, en dan vraag ik ook wel gewoon regelmatig of ik zie bijvoorbeeld dat een bepaalde kaart niet gedraft wordt. En dan zeg ik, hey, waarom zien jullie deze kaart niet zitten? Wat wel grappig is trouwens om te vertellen, is dat ik de kaart Hornet Queen, dat was eigenlijk oorspronkelijk een kaart uit Commander, en die werd door helemaal niemand gedraft. Die kreeg ik altijd als laatste. En toen op een gegeven moment werd die kaart in Standard gespeeld. En dat was een hele goede kaart. En daarna, in Cube, werd hij dan ook veel vaker gedraft. Dus soms heb je wel eens een idee en dan zien mensen nog niet zitten. Maar dan kan het soms toch nog wat lonen om even door te blijven zetten.
Okay. Hornet Queen is een creature voor 4 generiek en 3 groen, ja, volgens mij. En het is een 2-2 vliegend insect met Death Touch.
Ja.
En die, krijgt nog 4 vliegende tokens erbij, die ook 1-1 zijn en Death Touch hebben.
Ja, komen nog 4 wespen bij.
4 wespen, ja.
Of Hornets eigenlijk.
Hornets, ja. Ja.
Cool.
Oké, okay, nou, dan krijg je naar het feedback en dan ga je daarmee dus je cube aanpassen, verbeteren eigenlijk. Jeroen, hoe is het bij jou met je jonge cube en de feedback die je hebt gekregen van mensen?
Nou, ik heb nadrukkelijk om feedback gevraagd na de eerste, zeg maar, sessie met meerdere mensen cuben. En de meeste mensen die zeiden, nou, ik zou er voorlopig nog niks aan veranderen, maar eerst nog even nog een paar keer spelen. Maar er zijn wel ook mensen die wel echt wat voorstellen hebben gedaan van, nou, dit zijn wel dingen die je zou kunnen overwegen. Bijvoorbeeld wat vrij uniek is voor een stable, is dat je daar contraptions in kan draften. Dat is een bepaald soort artifacts. En het aparte aan contraptions is dat iedereen kan zien dat je een contraption draft in een normale draft. Want die kaarten hebben een andere achterkant dan een normale Magic kaart achterkant. Ik heb het op dit moment zo in mijn cube dat ik contraptions ook in andere kleurige hoesjes heb gedaan. Dus je hebt nog steeds dezelfde informatie. Dus als ik iemand anders een roze hoesje zie pakken tussen alle blauwe, dan weet ik, oh, die heeft een contraption gepakt. Nou, gedachte waar ik nu mee aan het spelen ben, omdat iemand dat geopperd heeft, is, nou, je zou ervoor kunnen kiezen om die contraptions in dezelfde hoesjes te stoppen, zodat je niet die informatie hebt of er een contraption gedraft is of niet, waardoor je toch weer net een iets andere draftervaring krijgt. Dus,
ja, en wat ook wel interessant is om daarbij te vertellen is dat het soms ook gewoon een beetje trial and error is, hè?
Ja.
Dus je kan gewoon iets uitproberen. Nou, net best wel een interessant idee. En misschien werkt het, misschien niet. En is het gewoon uitproberen.
Ja, precies. Ah, ja, goeie.
Ja, en dan pas je het weer aan. Als het niet bevalt, dan pas je het gewoon weer aan.
Ja. Ja, en ik weet ook een vriend van mij, dat is die heeft al langer een cube. Het is een cube met gewoon echt hele sterke kaarten per kleur. Vooral gericht op multiplayer. Dus elke kaart is echt op zichzelf super sterk. Wat hij heel consequent doet, is na elke draft noteren welke kleuren er gespeeld zijn. En ook van iedereen vragen om zijn sideboard apart in te leveren. Dus de kaarten die je niet hebt gespeeld in die multiplayer pot, om die apart in te leveren. En die noteert hij dan. En dan houdt hij bij welke kaarten er eigenlijk wel steeds gekozen worden, maar niet in decks terechtkomen. Wat hij dus wil zien is niet dat jij een monogroen deck hebt gedraft, maar je 15e pick was op een gegeven moment een blauwe kaart en die heb je niet in je deck gestopt. Maar een andere groene kaart die je deck had kunnen halen, maar die je niet gespeeld hebt, dat wil hij dan weten. En dan gaat hij kijken of er een patroon in zit van kaarten die eigenlijk nooit de cut halen. Nou, die gaat hij dan op een gegeven moment eruit halen en inruilen voor andere kaarten. Dus dat is ook een manier, denk ik, om je cube na verloop van tijd toch aan te passen op basis van hoe ermee gespeeld wordt.
Nou, wat ik wel een beetje bijhoud is kijken van welke decks winnen er. En ik wil eigenlijk vooral, wat ik wil bereiken, is dat control decks kunnen winnen, midrange decks kunnen winnen, combo decks kunnen winnen en aggro decks kunnen winnen. Okay. Dus ik wil altijd een variëteit gewoon zien aan verschillende decks die mogelijk kunnen winnen. En als ik op een gegeven moment zie dat een bepaald deck te vaak wint, dan probeer ik daar wel een beetje maatregelen tegen te nemen.
Ja, ik denk dat ook heel erg afhankelijk als auteur zijnde van de cube van wat wil je doen, hoeveel moeite en tijd wil je erin steken. Ik denk dat er iets voor te zeggen is op alle soorten manieren. En dat is heel belangrijk, gewoon het feedbackproces van je spelers van wat wordt er gespeeld, wat is het te sterk, wat is het niet, wat is het te zwak. En dan zou je deck inderdaad via try and error aanpassen. Dat klinkt als een goede. En dan uiteindelijk komen er gewoon hele leuke cubes uit. En natuurlijk ook belangrijk is dat als er misschien nieuwe kaarten uitkomen, om daar misschien iets mee te doen. Dus met een unstable of een unset, een cube wat moeilijker, denk ik.
Want ja, wordt waarschijnlijk nog minimaal 4 jaar wachten, maar ja. Je weet maar nooit.
Ja, dus, en in dit geval heb je dus gekozen, Jeroen, om er dus ook kaarten van de andere unsets er dus bij te gooien, waardoor het wat in ieder geval ten eerste genoeg kaarten zijn en ten tweede dat het ook een betere draftervaring is.
Nou, vooral een leukere draftervaring en met wat meer onverwachte effecten. Dus dat het niet alleen maar draait om een superstrak archetype wat je hebt gedraft, wat helemaal bij elkaar komt. Maar dat er ook eens een keer een cheaty phase wordt gespeeld of iets dergelijks. Een cheaty phase is een kaart die je stiekem in het spel mag leggen.
Ja.
Ja, dat vind ik dan grappig. Dus dat wil ik wel eens een keer in actie zien. Dat vind ik een leuk effect. Die zit niet in Unstable. En werkt eigenlijk ook helemaal niet echt per se samen met een bepaald archetype. Maar is wel een leuke kaart. Dus dat vind ik dan toch leuk genoeg om uit te proberen.
Ja, inderdaad. Het zorgt ook voor leuke momenten die bijblijven.
Ja.
Heb je nog enige verwachtingpatroon van de komende periode van je cube? Van welke aanpassingen verwacht je? Of wil je echt wel die Unstable ervaring behouden?
Nou, het is flauw, maar ja, de tijd zal het leren. Kijk, een keuze die ik nu heb gemaakt, omdat het is voor het eerst dat ik een cube bouw en ik wist ook niet zeker of dit... ik dacht, misschien gaat het wel helemaal niet leuk worden. Unstable is natuurlijk vooral bedoeld als een 1-1 draft set. En ik wilde een multiplayer mee gaan spelen. Dus wat ik voor nu heb gedaan is... een booster die bestaat uit 15 kaarten. Maar de 15e kaart is altijd een non-basic land. En dan een of een Evolving Wilds, waarmee je basic landjes kunt zoeken. Of het is een landje dat 2 of 3 kleuren maakt. Dus eigenlijk er zit een best wel sterke mana fix mogelijkheid in. Dus je kan vrij makkelijk meerdere kleuren decks draften. En dat heb ik eigenlijk gedaan omdat ik toch vooral wil dat er leuke effecten op tafel komen. En niet dat je heel erg wordt getest op je deckbuilding skills. Nu nog. En misschien dat na verloop van tijd dat ik dat wel ga veranderen. Dus dat de mana fix wat strenger wordt. Want nu is het natuurlijk vrij verleidelijk om gewoon een good stuff deck te bouwen zonder heel veel synergie. Maar... ja, ik wil gewoon dat als mensen gedraft hebben, dat ze echt de tofste kaarten die ze konden vinden, dat ze die bij elkaar hebben gestopt. En dat die ook echt op tafel komen. En niet dat het niet lukt om die te spelen omdat ze mana screwed of color screwed zitten.
Het grappige is dat ik eigenlijk juist heel erg van synergie decks hou.
Ja, maar dat is juist het leuke ook aan die cubes. Het is een hele bij jullie beide cubes heb ik meteen een hele aparte doelgroep ook is. Bij jou,
ja.
Jeroen's cube is heel erg casual, leuke tijd hebben. Vooral omdat het ook is multiplayer, het is de unsets. En het is wat minder streng, in dit geval door de manafixing.
Ja, en het is vooral mijn eigen vriendengroep. Dus het is niet steeds een voortdurend wisselende samenstelling van mensen die het spelen op dit moment. Maar misschien verandert dat nog.
Grappig is dat ik trouwens laatst met mijn eigen cube, mijn eigen game, ik had hem mezelf in mijn deck zetten, ook een unstable kaart had. Waar ik ontzettend veel lol mee heb gehad. Maar mijn tegenstander iets minder.
Welke was het?
Dat was Clocknapper.
Clocknapper, die contraptions maakt? Die jat een fase van je tegenstander zijn...
Ja, precies. Het is een 2-2. Je kost 3 generiek 2 blauwe mana. En wat die kaart ongeveer doet, is dat hij een face van je tegenstander jat. Kortom, die kan ook de beginning face jatten. Dat betekent dat jij dat je tegenstander niet mag aantappen. En jij dus nog een keertje mag aantappen en nog een keer een kaart mag pakken. En een beetje het lullige was dat ik hem dus speelde. Dan mag je dus vervolgens krijg je jouw tegenstanders aantap face. Je mag ook kiezen voor een extra attack face bijvoorbeeld. Dus daarna mag hij niet aantappen. Kom ik weer nog een keertje aan de beurt. En wat ik toen vervolgens deed, was dat ik hem ook nog eens kopieerde. Met een Phantasmal Image. Als een soort van clone. En daarna deed ik hem ook nog eens een keertje bouncen met Cryptic Command. Om nog een keer te spelen. En toen vervolgens ook nog met een Snapcast Mace haalde ik die weer terug.
En hij zit erbij te glunderen, dames en heren.
Ja, sorry. Sorry, Menno. Sorry, Menno. Ja, Menno vond het iets minder leuk, maar goed.
Ik denk dat is een behoorlijke reeks aan smerige plays, waardoor je...
Ja, maar dat is wel genieten.
Het is tijd voor de volgende vraag, denk ik, Dave.
Nou, mocht je na deze reeks van Arjan's smerige plays bedenken van... Hey, ik wil nu ook mijn eigen cube gaan bouwen. Dan, nou ja, dan hopen wij dat je bij deze kunnen helpen. Dus jongens, Arjan, ik begin bij jou. Jij bedenkt nu, je gaat een nieuwe cube bouwen. Waar ga je beginnen?
Nou, ik zei het net al een beetje. Ik heb het al eerder gezegd in die zin van... Bouw iets wat je zelf leuk vindt. Ik denk dat het belangrijk is om daarmee te beginnen. Ik denk dat je daarna wel kan aanpassen op wat andere mensen leuk vinden. Maar jij bent degene die cube moet gaan onderhouden. Dus je moet zorgen in ieder geval dat je het zelf leuk vindt. Wat me ook wel eens opgevallen is dat mensen het over het algemeen heel moeilijk vinden om zelf een cube te bouwen. Dat is ook niet zo gek. Want kijk, als je het over het algemeen leuk vindt om decks te bouwen, dan denk ik dat je het ook leuk gaat vinden om een cube te bouwen. Als je het zelf heel moeilijk vindt om zelf decks te bouwen, denk ik dat het ook moeilijk wordt om je eigen cube te bouwen. Maar zelfs dan nog kan je gewoon wel kijken of je misschien ergens een cube kan vinden die je kan nabouwen. Mm-hmm. Dat is ook gewoon een optie. Ik sprak laatst iemand en die heeft gewoon de NTGO cube gewoon gekopieerd. Ja, dat is ook een optie. Ja. Dus ja, het is gewoon een beetje kijken wat bij jou het beste past.
Oké, okay. Ja. Ja. Ik krijg altijd bij de idee bij cube dat, dat mensen al gauw gaan neigen naar hele gebalanceerde cubes met hele vaak ook dure kaarten.
Ik weet niet of ze zo over het algemeen zo gebalanceerd zijn, hoor. Dat vind ik vaak nou, ik bedoel
meer,
niet zo.
Meer van, stel voor je ziet ooit een lijst aan de kaarten die in een cube zitten en dan is inderdaad net zoals in jouw eigen cube 50 van die, 50 van dat, 50 van dat, 50 van die kleur, 50. Mm-hmm.
Zo bedoel je gebalanceerd. Ja, dus
op die manier
gebalanceerd. Ik dacht, je bedoelde power gebalanceerd tussen de kleuren.
Nee, dat is inderdaad een ander ding. Dat is vaak beter merkbaar als je echt mee speelt, maar meer qua balans qua kleuren en dat soort dingen. Mm-hmm. En ik merk dan vaak dat er vaak echt kaarten terugkomen die bijna in elke cube zitten. In het nieuws wel in veel cubes zitten. Het zijn ook vaak wat prijzigere kaarten, omdat veel mensen graag met high-powered kaarten willen spelen. Stel je voor, ik wil een cube gaan bouwen en ik heb een gelimiteerd budget of iets in die richting. Jeroen, heb je daar eventuele oplossingen voor?
Nou, wellicht een overvloede, maar ik ben nog dus best wel een groentje op het gebied van cubes bouwen. En ik heb de mijne ook nog niet zo lang. Maar een uncube is niet zo heel duur, kan ik je verklappen. Nee. Die kaarten die zijn niet echt heel erg veel waard. Dus ik weet niet wat ik eraan heb uitgegeven, maar...
Stiekem toch weer te veel, hoor.
Ja, zie.
maar je hebt niet je hele spaarrekening geplunderd om deze cube te bouwen, merk ik al.
Niet om deze cube te bouwen, nee. Nee,
nee maar zoals los van... Ik denk dat inderdaad een unstable cube niet zo heel veel hoeft te kosten. Maar je kan bijvoorbeeld ook gewoon een cube bouwen van alleen maar commons. Of alleen maar commons en uncommons. Er hoeven niet al per se rares in te zitten. Nee. En zelfs als stop je er rares in, dan hoeven het niet hele dure rares te zijn.
Nee.
En wat daar stiekem ook wel weer leuk aan is, is dat je dan op die manier een hele eigen unieke cube hebt. Want ja, je kan leuk de MTGO cube nabouwen, maar dat is natuurlijk niet echt een unieke cube.
Nee.
En stiekem een geheimpje, maar ik ben eigenlijk... Het is ontzettend veel werk om dan je hele eigen cube te bouwen. Maar ik ben nu nog bezig. Dat is een beetje een zijproject. En af en toe, dan doe ik wel even wat aan. Ben ik een heel andere soort cube aan het bouwen. En ik kan je al vertellen dat het niet met hele, hele sterke rares is. Maar vooral met kaarten die ik eigenlijk nooit gebruik. Dus het leek me een leuk ding van... Hé, dat is een leuke kaart, maar ik gebruik hem nooit.
Dus je hebt zeg maar, dit waarschijnlijk het idee van je hebt schoenendozen, andere dozen vol met kaarten die je nooit speelde. En dan van, hé, je kan hier misschien een set uitbouwen.
Ja, en die zal niet zo sterk zijn. En dat zijn ook niet per se dure kaarten, maar daar kun je ook gewoon weer iets leuks van bouwen. Ja. Dus het hoeft gewoon helemaal niet, het kan ook gewoon echt, je kan denken van, oké, ik heb minder geld, dan is mijn cube minder leuk. Nee, het hoeft helemaal niet zo te zijn. Het kan net zo goed een hele leuke cube zijn en misschien wel gewoon leuker.
Ja, dus inderdaad, het bouwen van een cube is niet per se een hoorde van financiën die heel hoog zijn. Maar het is gewoon, wederom, als auteur van je cube kan je doen en laten wat je wilt.
Ja, en het hoeft eigenlijk dus, zelfs als je een cube kan vinden die je kan kopiëren, hoeft het niet eens veel tijd te kosten.
Mm-hmm.
Maar het kan wel heel veel tijd kosten. Je kan er heel veel tijd in stoppen.
Dat is zeker waar.
Ja, het kost de hoeveelheid tijd die je er zelf in steekt.
Ja.
Maar hierbij aanhakend, ik denk dat het nogal goed is om te benadrukken dat je dus cubes echt in alle soorten en maten hebt. Inderdaad, je hebt cubes met alleen maar commons, maar je hebt ook mono green cubes of cubes met alleen maar artifacts of cubes met alleen maar bepaalde series erin. Of Arjan, jouw cube is modern frame, dus alleen maar kaarten die ooit zijn uitgebracht in een modern frame, die zitten erin, als ik het goed heb begrepen.
Ja, zo was ik op een gegeven moment ooit begonnen, ja.
Ja, je hebt dus echt in alle soorten en maten. En wat ook vaak voorkomt, volgens mij heb jij dat in je cube zitten, Arjan, en ik ook een andere multiplayer cube waarmee ik wel eens heb gespeeld, die heeft dat. Je hebt ook nog een soort van uitbreidingsmodules. Dus als je het leuk vindt om af en toe bijvoorbeeld met, Conspiracies te spelen uit de Conspiracy set. Dan kun je dus voor kiezen om die erbij te doen. En dan wordt het draften misschien wat meer werk of het duurt wat langer. Maar dan wordt je spelervaring weer opeens heel anders.
Ja.
En ja, er zijn dus veel mensen die dat doen. Die hebben dus naast hun cube nog een aparte module. Of soms met unkaarten, met unstable, unglued en unhinged kaarten. Dat ze die af en toe toevoegen gewoon om de boel een beetje op te schudden af en toe.
Ik had heel erg een bordspel gevoel erbij. Van heel veel,
Trouwens, weet je wat ook grappig is? Dat heb ik eigenlijk nog helemaal niet verteld. Maar een van de redenen ook om met mijn cube te beginnen.
Ja.
Dat is omdat ik ooit gestopt ben met Magic. En ik heb toen al mijn kaarten verkocht. Ik heb best wel lang gewacht met alles te verkopen. Op een gegeven moment dacht ik van, nou, na een paar jaar dacht ik doe echt helemaal niets meer met die kaarten. Ik ga gewoon alles verkopen. Nou, op een gegeven moment weer begonnen met Magic. En toen dacht ik, oh jeetje, ik heb echt alles verkocht. Ik heb helemaal niets meer over. Ontzettend jammer. En je hebt het nu over een bordspel. En toen op een gegeven moment had ik het idee, weet je wat, ik maak gewoon ook een cube. En met het idee van, nou, zelfs, stel je voor dat ik ooit ga stoppen met Magic. Dan verkoop ik al mijn kaarten, maar mijn cube ga ik niet verkopen.
Nee.
Die kan ik altijd weer uit de kast trekken als een soort van bordspel.
Ja.
En ik speel nu soms ook nog als cube met mensen die niet zo heel veel tijd meer hebben om te magicen. Maar dan denken van, nou, wel, mooi, jij hebt die cube. Dan kan ik toch wel een leuk magic hebben, dat vind ik hartstikke leuk. Maar ik heb geen zin meer om elke week of elke maand nieuwe kaarten te kopen. Maar met jouw cube kan ik toch dat spel blijven spelen. Dus het is ook een leuke manier om toch magic te kunnen spelen zonder dat je nou heel actief bezig bent met magic altijd.
Ja, ja.
Je zit gewoon in de kast. Ja. Nou, hij is over een paar maanden of desnoods over een paar jaar uit de kast als een soort bordspel.
Ja, ik denk dat dat ook zeker een belangrijke insteek is met het hebben van je cube inderdaad. Het is altijd speelbaar.
Ja.
En dat is bij Magic inderdaad soms nog wel een ding. En inderdaad ook met die uitbreidingsmodules. Je hebt inderdaad van bij multiplayer sets en kan je inderdaad heel makkelijk conspiracy kaarten en dat soort dingen toevoegen. Arjen, heb jij ook nog iets van een soort van uitbreidingsmodule op jouw cube?
Nou, ik heb eigenlijk sinds kort heb ik een uitbreidingspakketje gemaakt van waardoor het mogelijk is om met 16 spelers te draften. Ik ken best wel veel mensen die het leuk vinden om te cube draften. Dan wil ik niet zeggen dat ik elk moment 16 mensen bij elkaar krijg, maar het komt wel eens een keer voor.
Ja,
dan is het toch wel fijn dat ik die optie heb.
Ja, zeker. Ja. En dan kan je ineens 16 mensen een goede dag bezorgen.
Precies. Nou, misschien is één grote valkuil die ik nog wel zou kunnen zeggen is, kijk uit met het te snel aanschaffen van kaarten. Zeker als het om hele dure kaarten gaat, dan zou het misschien nog eens nuttig kunnen zijn om eerst een proxy te gebruiken om te kijken of die kaart gewoon echt leuk werkt.
Ja.
In je cube. Ja. Ik denk dat het misschien, ik heb ook wel eens in het verleden, ik heb of zo'n paar kaarten gekocht en ik denk van, dit lijkt me wel leuk om uit te proberen. Ja, het beviel helemaal niet. En toen dacht ik, ja, zonder dat ik die kaart heb gekocht. Dus dat is misschien nog wel een duidelijke valkuil die ik zou proberen te vermijden.
Dat vind ik een hele goede tip inderdaad. Ja. Dus bouw een cube, maar met mate, test alles goed uit. En dan komt het allemaal goed.
Ja, en moet je wel zeggen, er zit ook wel een risico bij, want ja, je koopt soms kaarten. Ik heb soms wel eens van die full art foil kaarten in mijn cube zitten, die ik dan super mooi vind. En op een gegeven moment komt er een moment dat je ze toch uit moet halen.
Ja.
Dat je denkt van ja, iemand vindt hem leuk. Dus het is niet helemaal te aan ontkomen, maar wees een klein beetje voorzichtig.
Goeie tip.
Wat mij wel heeft geholpen is gewoon op internet kijken hoe andere mensen het hebben aangepakt. Want er zijn meer mensen die op het idee zijn gekomen om uncubes te bouwen. Dus je hebt daar diverse fora voor. Reddit onder andere, maar nog een paar fora waar mensen discussiëren over hoe je zo'n cube bouwt. Kunnen we wel een link in de show notes zetten. En wat een andere website is die toch denk ik wel misschien wel de populairste of de beste website is op het gebied van cubes. Bouwen en analyseren en uitwisselen en zo, is cubetutor.com. Arjan, jouw cube die staat daarop en dan kun je zien welke kaarten er allemaal in zitten.
Ja, je kan gewoon echt een plaatje zien van alle kaarten die in mijn cube zitten.
Ja, nou, ik heb de mijne daar ook op gezet. En dat is eigenlijk een heel goede resource voor mensen die geïnteresseerd zijn in cube. Dus ook daarnaar zullen we links in de show notes zetten. En dat is wat mij betreft echt een heel goed vertrekpunt om ideeën op te doen. Maar ook om je eigen cube te managen. Want je hebt gewoon altijd een heel handig overzicht van je eigen cube. Je kunt heel makkelijk filteren op kleuren, op rarity enzovoort. Ja, als je dat een beetje goed bijhoudt. Dus als je kaarten eruit haalt en weer toevoegt. Als je dat ook allemaal bijhoudt erin. Dan is dat een heel handige tool.
Ja, dat is nog, zelfs nog handiger dan dat. Vroeger had ik trouwens gewoon een Excel-sheet waar ik dat allemaal bij hield. Maar tegenwoordig inderdaad allemaal op CubeTutor. Maar CubeTutor heeft zelfs nog een aparte feature. En dat is dat je de cube kan draften. Dus je kan natuurlijk niet meer spelen, maar je kan hem wel draften.
Ja.
En mensen die kunnen die decks ook opslaan. Dus dat kan soms best ook wel weer interessante informatie geven.
Ja. Daar heb ik trouwens een vraag over, Arjan. Want ik zie bijvoorbeeld op jouw pagina, jouw Cube-pagina staan, bij de Cube Summary. En een van de dingen die erbij staan is de AI rating. En die is 99 uit 100.
Okay.
En nu heb ik ook een pagina van mijn Cube. En daar is de AI rating 4 uit 100. Wat is de AI rating en hoe krijg ik hem op 99?
Volgens mij heeft dat ermee te maken hoe vaak jouw Cube wordt gedraft.
Door mensen online.
Dat vermoed ik wel. En hoe vaak jij zelf updates toevoegt aan je Cube. Het is eigenlijk van hoe vaak wordt die geüpdate en hoe vaak wordt die gedraft.
Aha.
Dus hiermee wil je indirect zeggen dat jouw Cube ontzettend populair is op YouTube?
Nou, dat zou ik niet willen zeggen. Want ik moet je zeggen dat ik hem soms zelf ook wel gewoon een paar keer achter elkaar draft. En dat helpt dan ook wel heel veel mensen aan scoren. Maar ik weet ook wel dat er mensen zijn als ik een Cube draft organiseer. En ik nodig best wel vaak nieuwe mensen uit. Dat ik dan even zeg, hier, kun je even kijken. En dat mensen dan toch wel vaak even je Cube een paar keer gaan draften. En ik denk, in alle eerlijkheid, de mensen die ik uitnodig, niet bewust, maar het zijn best wel vaak fanatieke mensen. En die willen dan gewoon weten waar ze aan toe zijn. En ik denk, Jeroen die heeft gewoon een Cube unstable. En ik denk mensen, oh, gewoon lol. Dus die gaan zich niet heel erg druk maken over of ze zo'n Cube perfect gaan draften.
Nee, maar wacht maar tot die link in de show notes heeft gestaan. Dan zit hij in no time.
Zorg dat die AR rating van Jeroen op 100 komt.
Ja.
Ja, ik denk ook trouwens dat die AI rating, dat is van de mensen die je draften, dan train je de AI, waardoor de AI beter jouw Cube kan draften.
Ik denk dat ja, dat zeker. Er was zelfs iemand die mijn Cube regelmatig draft. Die zegt van, ja, ik heb eigenlijk jouw Cube, de AI, zeg maar, helemaal geskewd. Want ik zit altijd dit ene deck te draften. Dus volgens mij...
Ja, want zoals je net al zei, als je naar die website gaat, dan kan je inderdaad draften.
Mm-hmm.
Maar er zitten dus 7 computers om je heen die ook kaarten pakken. Maar deze computer weet dus niet wat de beste kaarten zijn in je Cube. Je kan wel keuzes maken, of bepaalde schattingen maken, maar... je kan wel een hele goede kaart erin gooien, maar als je geen payoff hebt of geen synergy, dan heeft het geen nut. En ik denk dat de AI rating volgens mij ook is.
Ja, dus... en hij leert het eigenlijk van andere mensen, dus die bijvoorbeeld wel echte mensen zijn.
Dus ik denk daarom dat het bij Arjen inderdaad heel hoog is, omdat er gewoon heel veel mensen die Cube hebben gedraft en er zit een training in. En bij Jeroen is dat nog niet, maar dat gaan we regelen.
Dankjewel.
Ja, ik denk wel het belangrijkste wat ik van hieruit trek is dat het gewoon heel belangrijk is om continu feedback te vragen aan de mensen die het spelen.
En weet je, je moet je voorstellen dat er zijn mensen, ik heb zelf gekozen dus voor een Cube zonder power. Maar er zijn ook mensen die zeggen, ah, wat jammer dat er geen power in zit. Er zijn ook mensen die tegen mij hebben gezegd, ah, ik vind dat jouw Cube eigenlijk te powerful is. Dus in die zin doe je het ook nooit altijd goed. En op zo'n moment dan weet je dat je terug moet vallen op wat jij zelf leuk vindt. Maar goed. Als mensen vragen hebben over Cube, dan kunnen ze die stellen op onze Facebookpagina. En dan ben ik zeer bereid om die vragen te beantwoorden. Dus mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze uitzending, stel ze gerust.
Tof, leuk idee. Nou, tot zover de Cube. En waarschijnlijk gaan we in de toekomst nog wel vaker aandacht besteden aan dit onderwerp. Omdat er zoveel mensen rondlopen met hele toffe Cubes. Dat het zonde zou zijn om daar niet nog wat meer mensen van aan het woord te laten. En die eens even aan de tand te voelen over welke keuzes zij hebben gemaakt bij het bouwen van hun Cube. Ja, en dan zoals beloofd komen we nog even terug op de weggeefactie. Want we hebben dus een kerstverse Dominaria Boosterbox tot onze beschikking. Nogmaals, met dank aan DGN, het bedrijf waar ze IT-developers zoeken en waar je af en toe kunt magicen op je werk. Dus als je daarin geïnteresseerd bent, laat het even weten aan wim@dgngroep.nl. Die hele box die gaan we weggeven aan een van onze luisteraars. We gaan hem eigenlijk gewoon verloten. Hoe doe je daar mee aan die loterij? Dat lees je op onze website. En dat is studiomagicpodcast.nl. Dan moet je gaan naar de show notes bij deze aflevering. En onder het kopje winactie Dominaria. Daar vertellen we wat je moet doen om gratis deel te nemen aan deze loterij. En kans te maken op de boosterbox. En in een toekomstige aflevering van Studio Magic maken we dan de winnaar bekend. En daarmee is deze 12e aflevering van Studio Magic alweer afgelopen. Wil je meer horen? We zijn te vinden in iTunes en daar kun je ook een recensie schrijven. Ook in Stitcher en TuneIn en in andere populaire podcast-apps zijn we te vinden. Je kunt je daar gratis abonneren en eerdere afleveringen beluisteren. Bijvoorbeeld onze Unstable aflevering, dat was nummer 4. En we staan sinds kort ook in Spotify. Je doet ons een groot plezier als je ons volgt op Twitter of liked op Facebook. En daar kun je ons ook vragen stellen, bijvoorbeeld over Cube, of feedback geven. Op beide sociale netwerken heten we Studio Magic NL. De muziek die je hoorde is de track Surf Shimmy van Kevin MacLeod onder een Creative Commons licentie. Meer informatie daarover in de show notes. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende Studio Magic.